Hoe voer je consistent bebopbeleid en wat zijn de kernwaarden van een bebopcoördinator? Daarover ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met Mark Albers. Hij is hoofddocent opleiding bebopcoördinator. Mark, welkom. Fijn dat je via deze videoverbinding met mij in gesprek wil gaan over bebop.
Leuk om hier te zijn.
Ja, nou, dankjewel. Laten we groot beginnen. Consistent bebopbeleid, wat is dat? Waar hebben we het dan over?
Ja, consistent bebopbeleid begint voor mij bij als je als gemeente de keuze maakt om bebop in te zetten, om vergunningen te toetsen, subsidies te toetsen. En te kijken of je door het verlenen van subsidies of het uitgeven van vergunningen niet toevallig het witwassen van criminelen faciliteert.
En wanneer besluit je dat als gemeente zijnde?
Nou, de meeste gemeentes in Nederland die hebben al wel besloten dat ze bebopbeleid hebben. Er is begin dit jaar een onderzoek geweest van het WODC, waaruit blijkt dat zo'n 96% van de gemeentes bebopbeleid heeft. Dus bijna alle gemeentes gebruiken bebop als instrument. Je ziet ook dat met de aandacht die er momenteel is voor de aanpak van ondermijning, dat bebop aan populariteit toeneemt. Omdat het een succesvol middel is om criminelen te weren uit je gemeente. Je ziet dat de gemeentes nu vooral eigenlijk bezig zijn met het updaten van hun bebop-beleid. Omdat ja, door de jaren heen er eigenlijk steeds meer sectoren zijn waarop je het bebop-beleid kan toepassen. Je zag dat vroeger vooral vergunningen in de voor drank en horeca waren, dus restaurants en cafés. De seksbranche en de coffeeshops, maar daar is vastgoed bijgekomen, daar zijn de aanbestedingen bijgekomen. Dus je ziet dat er steeds meer gebruik gemaakt kan worden van bebop. En dat vraagt aan gemeentes om hun beleid aan te scherpen, te updaten. En ook met de betreffende afdelingen te gaan kijken van, ja, wat betekent het nou als we bebop toe gaan passen?
Ik vraag me altijd af met dit soort gemeentelijke toepassingen. In hoeverre is er sprake van een waterbedeffect als jij als gemeente iets strenger bent dan je naburige gemeente of de gemeente daarnaast?
Ja, dat is, daar hebben we met z'n allen inderdaad wel last van. Hè? Niet iedere gemeente is even ver met implementatie. En het komt nog net iets te vaak voor dat je hoort van een gemeente dat er belletjes gedaan worden naar het klantcontactcentrum. Waarbij gevraagd wordt, ik wil een vergunning daar. Hebben jullie eigenlijk bebop? En nou ja, we kunnen nooit traceren of er dan uiteindelijk wel of niet iets gebeurd is met die aanvraag. Maar het simpele feit dat er een belletje gedaan wordt, dat dit soort vragen gesteld worden, geeft wel aan dat ja, mensen die toch iets misbruik willen maken eigenlijk van zo'n vergunning, dat die eventjes checken waar ze nou het beste zich kunnen vestigen. Ja, en als we de als we dat niet allemaal op hetzelfde niveau hebben ingericht in het beleid, niet dezelfde keuzes hebben gemaakt, ja, dan ontstaat er op de ene plek de mogelijkheid, de andere plek de mogelijkheid niet. Ja, en dan is er altijd een beetje sprake van een waterbedeffect.
Waarom wordt dit dan niet landelijk geregeld of een landelijk beleid gevoerd?
Bebop is toch een zwaar instrument. En het grijpt heel diep in op de persoonlijke leefomgeving van de betrokken vergunningaanvrager. Je moet heel veel van je eigen informatie, financiële huishouding, prijsgeven. Maar gemeentes die mogen ook heel veel van jou, bijvoorbeeld je criminele antecedenten, tot aan verkeersovertredingen aan toe, mogen zij inzien om te zien of jij wel netjes een nette ondernemer bent. Ja, dat grijpt natuurlijk ver in. En er zijn veel gemeentes die zeggen van ja, moet dat nou voor alles? En we weten een aantal sectoren die kwetsbaar zijn, daarop passen we het toe. En soms wordt er ook een keuze gemaakt. Dan zeggen we ja, in bepaalde sectoren heb je maar een beperkt aantal spelers. Dus ja, daar zullen we het mee moeten doen. Als we landelijk gaan zeggen, we moeten dit doen. Dan verwacht ik eigenlijk dat we kind met een badwater weggooien. We hebben nu een mooi instrument. En dat instrument kunnen we inzetten. En juist omdat we het in kunnen zetten, zie je dat het succesvol is. En dat betekent inderdaad dat iedere gemeente voor de uitdaging staat om dat beleid gewoon up-to-date te hebben. En de mogelijkheden die wel vanuit het Rijk als wetgever worden aangereikt, om die te gebruiken.
En om concreet te worden, welke gemeenten zijn volgens jou nu echt voorbeeldgemeenten eigenlijk?
Ik vind het altijd heel lastig om echt man en paard te noemen, maar ik zie vooral veel middelgrote gemeentes, zeg maar 100, 150.000 inwoners, zo, die zie ik intensief inzetten op Bibel. En die zie ik dat ook succesvol doen samen met de verschillende afdelingen. Want nou ja, als Bibel, als je dat netjes binnen drank- en horecawet hebt gedaan, dan zie je veel gemeentes dat het daarbij blijft. Omdat de overstap van de vergunningverlening in drank en horeca naar bijvoorbeeld de vastgoedafdeling een heel grote is. Als je die gemeentes hebt van rond de 100.000 inwoners, dan zie je vaak dat die afdelingen elkaar nog kennen. Dat de mensen daar ook regelmatig overleg hebben met elkaar. En dat ze dus de uitbreiding van het beleid wat makkelijker kunnen doen dan wanneer je het over de grote gemeentes hebt als de Amsterdam, Rotterdam enzovoorts van deze wereld. Want ja, daar zijn het op zichzelf staande afdelingen die vaak niet eens zo heel veel met elkaar te maken hebben. Dus dan is het lastiger om dat beleid verder te krijgen. En dan zie je vaak dat je vanuit een vastgoedkolom ook daadwerkelijk tegen misbruik aan moet lopen om de trigger te krijgen om daar iets aan te veranderen. En het spel wat je speelt, wat we proberen te spelen ook vanuit training en begeleiding is, hoe kan je dat gesprek nou voeren met het college, met de burgemeester, tussen burgemeester en wethouders over, wat zien we nou en wat merken we nou? Want vroeger hadden we vooral de drank- en horecawet. En je ziet dat steeds meer van die malafide ondernemers het vastgoed in zijn gegaan. Als ze echt een forse vastgoedpositie hebben opgebouwd, dan is het heel lastig om ze daarna nog aan te pakken in jouw omgeving. Dus het spel van samen optrekken en ook binnen je gemeente zo'n waterbedeffect voorkomen, dat zie je steeds vaker gespeeld worden. En de Bibop-coördinator die vervult daarin een heel belangrijke rol om dat gesprek te voeren.
Nou, en vertel, hoe kan zo'n Bibop-coördinator zo'n gesprek goed voeren?
Nou, het mooie is, als je bezig gaat met dat beleid, heb je eigenlijk een aanleiding om eens met zo'n wethouder te gaan praten. Hè? Een wethouder die vastgoed in zijn portefeuille heeft, om hem eens in contact te brengen met de collega's vanuit veiligheid of een gesprek met de burgemeester te arrangeren. En van daaruit met de afdeling te gaan praten en eens te kijken van, goh, wie in die afdeling zou er nou een rol kunnen vervullen in bijvoorbeeld het kijken naar vastgoedtransacties. In hoeverre kan ik die collega's betrekken bij de inzichten die we nu al hebben op verwevenheid tussen vastgoed, eigenaren en bijvoorbeeld foute horeca die we hebben. Waardoor je werkende weg zeg maar stappen kan zetten om die afdelingen in beweging te krijgen. En vanuit dat in beweging krijgen het gesprek te voeren over welk beleid moeten we dan gaan voeren. Waar het gaat om toepassen van bijvoorbeeld op vastgoed of op subsidies of op de aanbestedingsportefeuille van de gemeente. Ja, daar zitten best grote uitdagingen nog om Bibop toe te passen.
Het klinkt ook voor mij als buitenstaander nu ook als een heel stroperig middel nog. Die moet eerst langs de wethouder en dan nog langs die coördinator. Waarschijnlijk moet iemand anders ook nog even een plasje overheen doen. Gaat het snel genoeg volgens jou?
Nee, het gaat nooit snel genoeg. Het gaat nooit snel genoeg. Nee, voor mij, ik ben ongeduldig. En je ziet de mogelijkheden. Vastgoed zit al een jaar of zeven in de mogelijkheden sfeer. Sinds 2013 kunnen we daar gebruik van maken. Maar je ziet nog relatief weinig gemeentes daarmee aan de slag gaan. Dus nee, dat gaat niet snel genoeg. Tegelijkertijd, in alle realiteit, we hebben natuurlijk ook vastgoed, of tenminste een economische crisis gehad. Vastgoed is een hele periode heel lastig verhandelbaar geweest. Dus we waren allang blij dat een bedrijf zich wilde vestigen of een pand wilde kopen van de gemeente of een grondtransactie wilde doen. Ja, daar zitten natuurlijk andere belangen bij voor zo'n gemeente om ook inkomsten te genereren, om te zorgen dat ze niet de belasting hoeven te verhogen enzovoort. Dat zijn allemaal heel reële vraagstukken waar je mee te maken hebt op het moment dat je zegt van ja, ik wil eigenlijk voorkomen dat de foute mensen hier vastgoed kopen. Ja, als niemand het koopt, ja, dan zitten we met een stuk vastgoed wat we niet kwijtraken. We hebben geen opbrengsten. Dus daar spelen altijd hele lastige vraagstukken omheen. Wat ik wel zie is dat op het moment dat je ergens beter hebt en dat er een voorbeeldwerking komt en dat je een keer een transactie ook daadwerkelijk tegen kan houden en dat je aan kan tonen wat voor effect dat heeft en dat er vanuit de markt daar ook respons op komt van hey, goed dat jullie dat doen, want inderdaad, wij merken anders dat een partij zich in probeert te kopen die dat ja, op een niet legitieme wijze doet en dus goedkoper is, goedkoper een pand kan betrekken dan iemand die het legitiem doet. Ja, als die markt erop reageert, dan zie je dat er vaak beweging komt bij zo'n afdeling en dat je van daaruit veel sneller meters kan maken. Dus ja, soms is het de kans pakken, op dat moment zaak in beweging zetten. En soms is het, ja, iets meer de lange adem, het gesprek met die wethouder, bewustwording creëren en van daaruit stappen zetten om te zorgen dat je dat beleid, nou, kan updaten, door kan trekken naar de volgende sector en van daaruit weer breder in kan zetten voor die gemeente.
Heeft de coronacrisis eventueel effecten gehad op het Bibop-beleid en het maken daarvan?
Ja, je ziet dat corona trekt gewoon heel veel capaciteit weg bij gemeentes. Dat is de ene kant. En daarmee zie je dat ja, gemeentes gewoon heel druk bezig zijn om hun dagelijks werk te doen op een goede manier. En corona is daarbij gekomen. En ja, dat zet gewoon druk op capaciteit die ze hebben. Dus ze kunnen iets minder aan. Aan de andere kant zie je dat corona er ook voor zorgt. Hè. Momenteel gaat er heel veel inkomenssteun naar allerlei ondernemers vanuit de gemeente. Dus we subsidiëren op dit moment heel veel van de maatschappij vanuit die gemeentes. Dat betekent eigenlijk dat je, nou, in ieder geval op de toetsing die je doet, al is het achteraf, gaat doen, dat je het instrument Bibop in zou kunnen zetten om te kijken van, joh, heb ik het geld nou aan de juiste ondernemers gegeven? Want het zou toch wel heel vervelend zijn als iemand die al illegale inkomsten heeft en geld aan het witwassen is, ook nog eens vanuit de overheid gefinancierd wordt en daarmee alleen nog maar een sterkere positie krijgt in de lokale middenstand.
Maar wat heb je daar achteraf aan?
Nou ja, kijk, we hebben nu gezegd van we willen zo snel mogelijk dat geld naar die ondernemers laten gaan. Als je een Bibop-toets moet doen, dan ben je vaak al een week of acht verder voordat je een besluit kan nemen. Dat is nog een positief scenario. Dus er zit gewoon een doorlooptijd op het doen van zo'n toets. Ja, je kan zeggen van, dan moeten we het maar niet doen. Het is eigenlijk veel verstandiger om te zeggen van, ja, op het moment dat het kan, dan gaan we die toetsing doen. En al is het maar achteraf, dan vorderen we het geld gewoon wel terug.
Dat kan, dat geld kan teruggevorderd worden.
Ja.
En je hebt het al over 8 weken.
Ja.
Dat kan toch veel korter in mijn hoofd, als er echt sprake is van criminele activiteit.
Ja, kijk, je moet ook reëel zijn. Hè? Iemand levert een redelijk dossier aan met informatie over zijn bedrijf, over zijn financiers, over de partners met wie hij samenwerkt. En daar moet je toch als gemeente even zorgvuldig naar kijken. Er wordt gekeken naar strafrechtelijk verleden van iemand. Daar moeten wat gegevens voor opgevraagd worden. Dus je bent al heel snel, ook bij een reguliere vergunning aanvraag, ben je zo al een week of 6 verder voordat er een besluit genomen kan worden. En met wat we voor Bibop aan mogelijkheden om informatie te verzamelen en dat ook nog eens moeten analyseren en tot een goed besluit moeten komen, of tot een goed voorbereid besluit moeten komen. Ja, dat heeft gewoon toch even tijd nodig. Daar hebben we gewoon met z'n allen mee te maken. Een van de dingen die je ook in je beleid op kan nemen, van ja, het is nou een keer zo, we passen het toe. En dit is de consequentie. Hè. Het kan ook zijn, als jij morgen een horecatent wil openen, ja, dat je pas over een week of 10 of 12 je vergunning krijgt. Ja, dat betekent dus dat je 3 maanden moet wachten voordat je ook zakelijk je activiteiten kan starten daarin. Nou, dat zijn zaken die we in het beleid op laten nemen, waardoor je ook naar de buitenwereld gewoon transparant bent en helder bent over wat zij kunnen verwachten van je.
Dat iedereen weet waar die aan toe is.
Ja, ja.
En als hoofddocent opleiding Bibop-coördinator, zijn er bepaalde kernwaarden waar een goede Bibop-coördinator aan moet voldoen, volgens jou?
Ja, ik merk dat een gezonde dosis wantrouwen, dat helpt heel erg. Je ziet, als jij altijd het beste in mensen ziet, dan krijg je soms een kant van mensen te zien waarvan je denkt van, oh, hier zit iemand die heel vriendelijk oogt aan de andere kant van de tafel, maar ik heb het idee dat hij toch onderdeel is van de georganiseerde misdaad. Ja, dan helpt het als je al een klein beetje argwanend bent van tevoren. Je moet houden van een puzzeltje en je moet heel goed tegen teleurstelling kunnen. Want toch blijkt nog steeds in veel gevallen dat je denkt van, hey, hier is iets aan de hand. Maar uiteindelijk kan je het niet zodanig hard maken dat je een vergunning kan weigeren. Dus dan verleen je een vergunning, terwijl je onderbuikgevoel nog steeds zegt, eigenlijk had ik dit niet moeten doen, maar ik heb niet voldoende grond om die vergunning te weigeren. Dus je moet daar tegen kunnen.
Maar in hoeverre heeft het onderbuikgevoel dan gewoon geen ongelijk?
Voor een deel zal het onderbuikgevoel dan ongelijk hebben, maar er zijn net iets te veel gevallen bekend waarbij dat onderbuikgevoel gelijk had. En vervolgens blijkt na een jaar of na 2 jaar dat als je nog een keertje die ondernemer tegen het licht houdt, dat het toch foute boel was en dat je alsnog zijn vergunning in moet trekken of kan trekken. Omdat blijkt dat hij toch een geld aan het witwassen is bijvoorbeeld. Ja, dat wil je natuurlijk niet, maar je moet dat vol kunnen blijven houden in die periode, terwijl je eigenlijk eerst even de teleurstelling hebt van, ja, volgens mij is het fout, ik verleen toch de vergunning. Nou, dan volgend jaar en het jaar erop ga ik nog even checken, hou ik hem tegen het licht. Nou, en soms blijkt dan inderdaad, ik had het verkeerd gezien als onderbuikgevoel, en soms blijkt dan van ja, toch gelijk, en dan trek ik die vergunning in. Daar moet je mee om kunnen gaan, heel duidelijk.
En hoe ziet de opleiding tot Bibop-coördinator daaruit?
Ja, we pakken een aantal onderwerpen bij de kop. We beginnen eigenlijk meestal bij de wet Bibop. Laten we door iemand vanuit het Landelijk Bureau Bibop, het expertiseorgaan van Justitie en Veiligheid, laten we daar over vertellen. Dan gaan we met de Bibop-beleid aan de slag. Kijken we eens eventjes van wat hebben de verschillende gemeentes die we aanwezig hebben in de training, wat hebben die voor beleid, hoe kunnen we daar stappen in zetten en een aantal van de tips en trucs over hoe kan je dat beleid op de juiste manier geïmplementeerd krijgen. Dan gaan we aan de slag met de praktijk van de Bibop-coördinator. Hoe bouw je een dossier op? Wat zijn tips en trucs daarvan? Daar hebben we een Bibop-coördinator uit Den Haag die daar zijn ervaringen deelt. In het proces wat we dan volgen, gaan we vervolgens kijken naar het financieel onderzoek. Hoe kan je zien of er nou wit gewassen wordt of niet? Wat zijn nou karakteristieken die je in de gaten moet houden? En hoe kan je dat inzetten in je onderzoek? Dan kijken we, een advocaat voor ons, die geeft dan een toelichting op beroep- en bezwaarprocedure zoals die doorlopen wordt. Hoe formuleer je het juiste besluit? Hoe bereid je de juiste besluitvorming voor? En stel nou dat er verweer tegengevoerd wordt, waar moet je dan rekening mee houden? Wat is jurisprudentie op dat gebied? En een van de belangrijkste elementen die we in de training hebben zitten is het stuk gesprekstechnieken rond waarheidsvinding. Hoe hou je nou, hoe voer je het gesprek met die vergunningaanvrager zodanig dat je de informatie krijgt die je wil, terwijl je toch in een goede relatie, in een goede sfeer en met elkaar door die materie heen kan gaan. Ik merk dat dat voor veel van de Bibop-coördinatoren echt een eye-opener is van hoe doe ik dat nou en hoe zorg ik er nou voor dat ik de juiste informatie op een goede manier boven tafel weet te krijgen.
Ik kan me ook voorstellen dat vanuit de studenten hele frisse ideeën komen waar jullie de professional misschien nog zelf niet over had nagedacht.
Ja, en dat is ook waar we gebruik van proberen te maken. We proberen die studenten ook met hun eigen casuïstiek aan het werk te zetten en zoveel mogelijk ook in groepjes te laten werken om hun ervaringen te delen. Ja, en we zien ook, niemand weet alles. Dus waar het in de ene gemeente heel succesvol is geweest om iets toe te passen, lukt het in de andere gemeente niet. Maar als je het over die casuïstiek hebt, tot een detailniveau, je mag niet alles delen, maar tot een detailniveau waarop je inderdaad kan zeggen van, goh, ik heb dat gedaan, ik heb dat bereikt en ik heb die en die stappen gezet. Ja, zie je dat cursisten ook heel veel van elkaar leren. En het is ook mooi, we hebben groepen die starters in Bibop hebben en ook heel ervaren mensen. En ja, vanuit de training zien we gewoon dat ieder daarin aan zijn trekken komt. Voor een deel door de kruisbestuiving, maar voor een deel ook door de opbouw van het programma, waarin we zowel voor een beginner als voor een ervaren Bibop-coördinator echt heel wat te bieden hebben.
Tot slot, wat moet er nou nog gebeuren volgens jou om ervoor te zorgen dat het Bibop-beleid komt waar jij het wil hebben? Welke stappen moeten er nog gezet worden?
Ja, het meeste zou helpen is als we de burgemeesters in Nederland hier een beetje op één lijn zouden krijgen. En dat vraagt van die burgemeesters een beetje bestuurlijke lef om hiermee aan de slag te gaan. En een stukje realiteitszin om ook gebruik te maken van Bibop in de sectoren waarin het nu kan. Dus vastgoed, subsidies, aanbestedingen, naast alle traditionele vergunningverlening.
Is dat dan nog niet zo? Staan de burgemeesters er nog niet heel positief over? Want als ik burgemeester was, zou ik denken, Bibop, ja, laten we het doen.
Een deel van de burgemeesters gaat er heel voortvarend mee aan de slag. En een deel van de burgemeesters zit toch nog sterk op de lijn van, ja, als gemeente hebben we toch eigenlijk een klantgerichte insteek. We willen dat het goed gaat in de economie van onze gemeenschap. We willen een prettig vestigingsklimaat. En dat is goed voor de maatschappij, voor de lokale maatschappij. Maar die zeggen eigenlijk van ja, alles wat te maken heeft met criminaliteit en witwassen, daar moet de politie en bijvoorbeeld Fiat of de Belastingdienst zich maar op richten. Dus die maken eigenlijk een keuze in waar zij ja, willen staan in de lokale maatschappij. En dat is, ja, dat is hun goed recht, zeker als dat afgestemd is met raad en college. Ik vind alleen wel, als burgemeester moet je dat gesprek wel voeren met die partners. En moet het dan ook een politiek gedragen keuze zijn? Het moet niet zo zijn dat je wegkijkt van iets waarvan je weet dat het er is, omdat je nou, niet de bestuurlijke lef hebt om het aan te pakken.
Een duidelijke oproep. Mark Albers, dankjewel.
Graag gedaan.